Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Total Athlete podcast. Presteer jij goed in je sport? Dan kan je ook goed presteren op je werk en in je sociale leven. In deze podcast leer jij om een totaal atleet te worden. Mijn naam is Jouke. Veel luisterplezier.
En als je me van tevoren gezegd had dat ik daar 8 uur 44 zou doen, dan was ik daar bepaald niet tevreden mee geweest.
Die zegt van start with the why.
Ja.
En dan de how en dan de what.
Ja. Misschien wil ik nog een stukje grijpen naar het idee van, maar als elk mens weet wat liefde is, omdat hij dat wel eens gevoeld heeft.
Why? Waarom doe ik dit?
Ja.
En sta je daar wel eens bij stil dat het meer kan zijn dan alleen die likes op Strava?
Ja. Of...
Vandaag staan we stil bij de eerste podcast van de serie over de totaal atleet. Mindset. Mijn eerste triathlon was die in Steens. Ik geloof in 2018. Ik deed altijd aan voetballen en ik pakte in de zomer dan de wielrenfiets erbij. Lekker fietsen in de bergen in Frankrijk. Col de l'Isoire, Mont Ventoux. En toen een vriend een triathlon deed, ja, leek mij dit ook een leuke uitdaging. Ja, ik kwam voorin uit het water en ik bleek een goede zwemmer te zijn. Maar met kramp begon ik aan het lopen. Ik was totaal onervaren. Maar man, wat een machtig gevoel gaf dit. Ik had een nieuw doel gevonden. Mezelf uitdagen in een extreme sport. Nou, daar ben ik dan. In Hilversum. Bij Henk Galenkamp. Thuis aan zijn woonkamer. Ik heb net een heerlijk glaasje kopje koffie gehad. En een glaasje water. Henk, wat fijn dat ik hier mag zijn.
Ja, welkom.
Hoe gaat het met je?
Best, best. We nemen het op nu op, wat is het? 11 januari. En ik begin een beetje mijn winterdip uit te komen eigenlijk. Ik heb altijd zo'n periode in het najaar dat ik gewoon minder train, veel meer werk. En dagen zijn kort en zo. En het is slecht weer buiten. Maar ik begin weer een beetje, ik begin inderdaad een beetje op te pakken.
Mooi. Ja, want we komen eigenlijk uit een soort van seizoen. Hè? Het seizoen begint weer een beetje.
Ja.
Misschien heel leuk om kort even terug te blikken op jouw vorige seizoen.
Mm-hmm.
Want je vertelde me net over je ongeluk. Wat mm-hmm. een behoorlijk impact heeft gehad op jouw jaar.
Mm-hmm.
Maar desondanks heb je toch een mooi jaar gehad. Dus neem ons heel kort even mee. Hoe was jouw afgelopen jaar? Want deze podcast gaan we het hebben over mindset.
Ja.
Dit is natuurlijk heel belangrijk om te weten hoe jij eigenlijk bent omgegaan misschien wel met mm-hmm. afgelopen jaar.
Klopt, klopt. Nou, als je me van tevoren gezegd had dat ik heb Almere gedaan. In Almere gewoon weer de lange afstand triathlon. En als je me van tevoren gezegd had dat ik daar 8 uur 44 zou doen, dan was ik daar bepaald niet tevreden mee geweest. Want ik had er vorig jaar 8 uur en 30 minuten over gedaan. En het doel was gewoon om daar een heel eind sneller te kunnen gaan zijn dit jaar. En eigenlijk tot 31 mei vorig jaar zat het allemaal behoorlijk mee. En toen ben ik eigenlijk gewoon van mijn fiets afgereden. En gewoon een lelijk ongeluk gehad. Meteen afgevoerd omdat mijn pols scheef stond. 6 weken gips bijna. Operatie gehad eraan. Om allemaal glas van de voorruit van die auto eruit te halen nog. En eigenlijk heb ik gewoon een week of 6 nauwelijks kunnen trainen. En een week of 8 niet kunnen lopen eigenlijk. Omdat ik gewoon te veel pijn aan mijn ribben en zo nog had. Dus dat was gewoon eigenlijk mijn hele zomer. Mijn hele plannetje van tevoren viel totaal in duigen. Ik zou nog een hele triathlon in Frankfurt doen, begin juli. En dat ging ook gewoon totaal niet door. Ik zat gewoon nog in het gips. Eigenlijk heb ik daarna gewoon gedacht, nou, zodra ik weer wat kon, ben ik het wel gaan doen. Dus in eerste instantie met gips en al nog in mijn schuurtje op een tax toch een beetje mijn uurtjes maken. En wat ik zei, ik denk dat ik na een eind juli voor het eerst weer op de baan getraind heb. En dat ik dacht, nou, nu kan ik weer een beetje fatsoenlijk belasten met hardlopen dan. En ook met fietsen eigenlijk. Ja, ik denk 5-6 weken dat ik echt de boel moest doorkomen en maar een beetje blijven bewegen. En met zwemmen al helemaal. Ik kon pas eind augustus heb ik voor het eerst weer fatsoenlijk kunnen zwemmen.
Ja, ik heb voor mij jouw Strava even gekeken toen.
Ja.
En het aantal zwemsessies voordat je die hele triathlon ging doen, nou, dat waren echt op één hand te tellen.
Ja, ja, ik heb 2 weken ervoor was het eerste keer dat ik echt weer gewoon in het water lag. En dat was in de triathlon van Veenendaal. Toen dacht ik, die had ik me ook van tevoren ingeschreven. Ik denk, ja, ik kan hem wel afzeggen. Die is dan eind augustus altijd. Laatste weekend van augustus. En toen ben ik daar gewoon maar, nou ja, eens kijken of het nu weer gaat. Want eigenlijk in trainingen merkte ik tot in ieder geval een week daarvoor dat ik gewoon met een vuist moest zwemmen. Omdat mijn pols zo zwak was. Als ik gewoon met een hand ging zwemmen, dan kreeg ik die gewoon niet goed door het water, zeg maar.
Ja, en dat is soms een fijne oefening om te leren met je onderarm te
stuwen. Dat is een technische oefening. Dat is, nou, die heb ik vaak die moeten doen.
Veel. En
die
dat
heb
is misschien, was dat wel de sleutel tot jouw succes, ja, om dat ik toch daardoor goed en snel te zwemmen.
Ja, maar aan mijn dag had ik ook gewoon niet veel gezwommen. En ik had gewoon, en zelfs dat deed zeker, zeg maar, nou, tot een beetje begin augustus echt nog wel pijn. Ook ondanks dat ik met een vuist in het zwemmen was. Want die pols is gewoon heel slap.
Ja, want jij liet net je foto's zien van het ongeluk. Je bent aangereden op een stuk weg wat eigenlijk een tankstation aan zat.
Ja, precies.
Je reed met 44 je blokje. Je zou net beginnen met je blokje. Ja. Sweet spot.
Ja.
En er komt ineens een auto en die schept jou. En jij gaat gewoon raaklinks over die auto heen.
Ja.
Met je pols eigenlijk door de voorruit heen.
Ja, precies. Ja. Ik had gewoon voorrang. Die man stond ook letterlijk stil met, zeg maar, meer dan de helft van zijn auto over de haaientanden heen. En daar ben ik op die auto geklapt.
Ongelooflijk.
Dus, ja, precies.
En als je dan bedenkt dat je dat ongeluk hebt gehad en dan toch zo'n Almere uitslag rijdt.
Ja, precies.
Hoe kan dat?
Nou, het is denk ik, ik was eind mei echt goed. Als in, ik was al, ja, ik gebruik Training Peaks ervoor, maar ik kon gewoon zien dat in alles wat ik deed was ik beter dan het jaar ervoor. Omdat ik tot dat moment gewoon heel consistent en goed aan het trainen was geweest. Ik denk dat ik met zwemmen net op tijd, zeg maar, weer oké was. Want inderdaad, eind augustus in Veenendaal zwom ik maar volgens mij anderhalve minuut langzamer dan ik het jaar ervoor in Veenendaal, dat had ik hem ook gedaan, gezwommen had. Dus ik dacht, nou ja, als het zwemmen nu goed gaat en 180 kilometer op mijn fiets blijft zitten, kan ik altijd wel. En dan zien we wel wat die marathon wordt in Almere. En daar had ik ook van tevoren, vorig jaar liep ik, dus zeg maar afgelopen Almere liep ik 3:08 geloof ik op mijn marathon. Of 3:03 zeg ik. Ja, 3:03. Terwijl ik het jaar ervoor, toen ik er gewoon fit was en die pols niet gehad, dat liep ik 2:56 volgens mij.
Ja, liep je onder de 3:00.
Ja, precies.
Ja, was ook
precies.
Je doel, ja, om daar
doel
gewoon
was daar weer echt wat minuten af te halen. En dat had zeker ook, ik lag op schema in mei.
Maar dus, we gaan het dus hebben over mindset.
Ja,
en
precies.
Ik kan me voorstellen dat zoiets wat gebeurd is afgelopen jaar, ja, jou enorm te neergeslagen laat. En dat je denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
Mm-hmm.
Je moet thuis vertellen dat je zo'n crash hebt gehad. Nou ja, vertel je niet. Ze komen je opzoeken in het ziekenhuis,
precies,
waarschijnlijk.
Ik was meteen mijn vrouw aan het bellen. Van, je moet de kinderen ophalen op school. Want ik lig in een ambu.
Ja.
En,
hoe reageerde zij daarop, op je ongeluk?
Nou, ik bleef vooral zelf wel rustig. Ik heb op dat moment ook eigenlijk, kom je weer achter wat adrenaline voor fantastische spulletje is. Ik lag op de grond in eigenlijk de kermen vanwege de pijn aan mijn ribben, zeg maar. Omdat ik daarmee op die auto ben geland. En toen zag ik eventjes mijn pols en dacht ik, oh wacht, dat is niet goed.
Want wat zag je?
Nou, die stond gewoon scheef. Er zat gewoon een knik in. Ik zag gewoon dat die, ja, en ik ben zelf nog dokter ook, maar daar hoefde je geen dokter voor te zijn om te zien dat dat echt niet goed was. En eigenlijk heb ik daarna niet meer naar die pols gekeken. Heb ik gewoon mijn pootje vastgehouden en ben ik overeind gekrabbeld en op een bankje gaan zitten. En toen kwam de ambulance aan. En toen ben ik meteen daarna in de ambulance, weet ik nog wel, toen gingen ze ondertussen een infuus prikken bij me om me wat pijnstillingen zo te geven. Maar eigenlijk heb ik in die fase, pas de chronischere pijn werd echt een probleem. En ik ben eigenlijk gewoon meteen mijn vrouw gaan bellen en die reageerde eigenlijk rustig. Ja, dus ik was rustig. Ik zit nu in de ambulance en dus die roept met mijn pols. En ze gaan me naar het ziekenhuis brengen. Maar wil jij nu naar de kinderen? Want ik zou een uurtje later op schoolplein staan. Aan het eind van mijn training zou ik zou stoppen met trainen op schoolplein.
Zo.
Dus
ongelooflijk. En qua mindset.
Ja.
Want is dan dit een soort van trigger om juist dit jaar nog beter te worden? Of heeft het je ook stilgezet van, wow, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
Nee, dat niet. Ik was ook bijvoorbeeld niet bang. Ik was ietsje schrikkeriger dan ik normaal ben. Maar normaal ben ik dan best wel een daredevil op de fiets. Alhoewel dat eigenlijk niks met dit ongeluk te maken had. Iemand was gewoon verantwoordelijk, zeg maar. Maar ik heb nog het meest gemerkt dat ik in die fase daarna was het gewoon lastig. Ik werd gewoon wat somberder. Je bent gewoon verslaafd aan uitputting en endorfines, toch? Zeggen ze van triatleten. En ik kon opeens niks. En ik lag thuis en ik had pijn. En ik heb een week niks gedaan. En ik zat al een beetje tegen mijn wedstrijdgewicht aan. Dat is dan in mijn geval iets van 79 kilo. En ik ben volgens mij in een week of drie ben ik 5 kilo aangekomen of zo. Dat voor mij ook natuurlijk, nou, is ook bizar. Terwijl het normaal in mijn wedstrijdseizoen was. En in het begin was het nog een beetje moeilijk inschatten van hoe lang gaat dit nou allemaal duren. En dat viel ook eigenlijk elke keer tegen. Ik ben er wel somber van geweest en een beetje balen. En dan ging ik weer fietsen en had ik weer veel pijn. En dan kon het toch niet. Ging ik eens een keer proberen hard te lopen, maar deden die ribben veel pijn. Kwam ik ook weer terug. Dus ja, ik was wel gewoon, ja, ik was wel ja, somber eigenlijk.
Ja,
sliep
nou,
slechter.
Dat kan ik me goed voorstellen, ja.
Ja, ja precies.
Helemaal
precies.
Als je weet wat het is om op je toppen te kunnen presteren en ja, gezond te zijn, gemotiveerd te zijn. Nu word je letterlijk stilgezet.
Ja.
En nou ja, misschien ook de tijd gehad om eens na te denken over wat is mijn why? Mm-hmm. Simon Sinek.
Ja, precies.
De bekende, wat is het? Management guru.
Ja, precies. Ja.
Die zegt van start with the why.
Ja.
En dan de how en dan de what.
Ja.
En als triatleet is dat soms ook heel goed volgens mij om te bedenken van wat is eigenlijk mijn why? Waarom doe ik dit?
Uh-huh.
En dan vervolgens te bedenken van nou, hoe ga ik dat dan doen en wat ga ik dan vervolgens doen? Wat is jouw why? Waarom besteed jij zoveel uren aan deze sport? Wat zit erachter?
Ik denk dat het een combinatie is van dat ik het en gewoon leuk vind, duursporten. Dat ik het gaaf vind om mezelf uit te dagen. En dat dit bij uitstek een sport is waar je natuurlijk in drie... Je bent nooit uitgeleerd, omdat je in drie disciplines altijd weer meer kunt. Het geeft me sociaal wat. In de zin dat ik nou bijvoorbeeld met een hardloopvereniging meetrain. Wat gewoon leuke contacten zijn. Heel wat mensen ook die sneller weer lopen dan ik. En dan weet ik, dan denken zij weer van... Hey, maar die gast die kan ook nog zwemmen en fietsen. Dus hoe doet hij dat? Ik vind het een leuke manier van een soort rolmodel. Of een als vader laten zien. En trouwens ook bijvoorbeeld met zo'n podcast als dit. Dat ik een voorbeeld wil zijn voor mensen. Van je kunt ook je werkzame leven combineren met zoiets als dit. Ik denk dat er veel van dat soort elementen in zitten. Maar...
Wat hoop je dat jouw kinderen dan nu merken of zien bij jou? Wat hoop je wat zij daarvan oppikken of meenemen?
Dat ik... enerzijds hun veel zie. Wat ik zeg, ik zou aan het eind van mijn training op het schoolplein willen staan. En dat doe ik ook geregeld, zeg maar 2 keer per week. Dat ik ze gewoon, dat ze merken dat ik als vader wil zijn, dat ik als echtgenoot wil zijn. Dat heb ik ook voor mezelf, als ik naar mijn prioritering in mijn leven kijk, dat moet gewoon altijd op 1 blijven staan. De vraag is hoe je dat dan volgens indeelt, maar dat, ik wil wel dat dat het belangrijkste is. Dat mijn belangrijkste taak is mijn gezin. En daarna mijn werk als huisarts. En daarna mijn sport. En dat ik ze wil laten zien dat je op een heel aardig niveau mee kan komen. Als je hard werkt en jezelf goede routines, gaan we het over hebben. Goede patronen in je leven bouwt. En dat je nog gewoon heel veel kan bereiken, denk ik.
Dus dat is jouw why om ook een soort rolmodel te zijn. Een van je why's om dit te doen. Niet alleen maar voor jezelf. En want soms wordt over een triatleet wel eens gezegd... dat is een narcistische egoïst.
Ja, ja. Ja, ja.
Of denk ik dat misschien soms wel eens zelf.
Uh-huh.
Van mezelf. Van moet ik nou weer naar het zwembad? Moet ik nou weer met mezelf bezig?
Ja.
Dan kan dit soort gedachtes wel helpen. Uh-huh. Dat je niet alleen voor jezelf iets doet, maar ook iets uitstraalt.
Ja.
Maar de keerzijde is, dat lijkt mij ook... Dat wel degelijk mensen... in je omgeving, je kinderen of je partner zien... Mm-hmm. Maar je bent er nu niet.
Nee, precies. Ja, dat is zo.
Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, ik merk wel... ik heb mijn leven inmiddels zo in kunnen richten... ook doordat ik mijn werk... dat ik als huisarts werk. En dat is behoorlijk flexibel. Dus waar ik net in het begin mee begon... ik kan in de herfst zeg maar gewoon meer werken... en dan verdien ik nog steeds een prima boterham. Hè. Dus dan kunnen we nog steeds als gezinnetje prima rondkomen. Nou, ik moet denken aan dat het zeg maar, het levert mezelf dingen op en ik denk dat mijn gezin daar vruchten van plukt. Ik moet denken aan een citaat: je doet niet een workout, maar een work-in. En dat bedoelt degene, dat is een Amerikaan, zijn naam heb ik zo niet paraat, maar dat is ook een podcastmaker, daar ken ik hem van. En die beschrijft zeg maar dat je, zeg maar, als je een workout doet, en zo zou je dat. Dat doe ik natuurlijk 12, 15 keer per week soms. Dat je ook een soort... en een work-in bedoelt hij dan mee... dat je in gedachten gaat... en dat je bewust bent van je omgeving, van jezelf. Het geeft heel veel tijd voor reflectie. Om na te denken over wat heeft mijn gezin nodig. Hoe is de balans nu thuis? En ik denk, nou eigenlijk misschien wel mede... doordat ik mijn workouts, mijn trainingen gebruik... om ook na te denken en te reflecteren op hoe mijn leven gaat... dat ik daardoor zo'n balans als dit met inderdaad... wat heeft mijn gezin nodig, dat ik die daardoor weer beter kan volhouden.
Dus eigenlijk gebruik je je trainingen ook voor als een soort meditatie bijna... als een reflectiemoment om andere onderdelen in je leven te evalueren...
Ja.
Om te bedenken hoe wil ik daar zijn,
ja.
Ondanks dat je afwezig bent...
Thuis
ben je wel weer bezig. Hoe ga ik er straks aanwezig zijn?
Precies. Ja, ja. Het geeft gewoon ruimte. Het geeft ruimte om na te denken op een onbewuste manier. Zelf noem ik het wel eens meanderen. Dus dat herkent vast iedereen. Als je een poosje gefietst hebt van A naar B en je komt dan op je bestemming aan, dan denk je, hé, maar waar heb ik eigenlijk de hele tijd, wat heb ik eigenlijk gedaan onderweg? Dan weet je helemaal niet meer wat er allemaal gebeurd is, waar je allemaal over na hebt gedacht. Maar ondertussen is het natuurlijk zo geweest dat als er onderweg iets geks gebeurd was of iets gevaarlijks, dan had je brein meteen ingegrepen en had je daar een adequate reactie op gehad. Maar ondertussen, in dat soort van afwezige tijd, heb je hersenen op een andere manier ruimte om na te denken over het leven. En zijn vaak ook van wetenschappers bijvoorbeeld, die beschrijven heel vaak dat als je niet zit te werken, maar een ander moment kiest, of even naar buiten een wandeling, een stuk fietsen is het bij mij vaak, maar hardlopen kan ook. En dan kom je opeens tot heel andere inzichten over waar je over nadenkt of waar je mee zit.
Dus je hoeft niet per se een fanatieke triatleet te zijn die 20 uur in de week traint om mm-hmm. dat soort momenten te hebben, maar er zijn ook andere vormen, gewoon op een dag een wandeling maken.
Precies.
Iets anders doen dan je normaal doet. Ja. Om tot reflectie en tot bezinning te komen.
De gemene deler is misschien wel beweging. Of eruit, uit je gewone werksetting, zeg maar. Uit het allemaal meer moeten. Of uit het,
En waarom beweging? Wat maakt dat beweging dan dat meer aanwakkert of zo?
Nou, we weten van bewegen dat het gewoon op je frontale cortex dan met name, dus gewoon op je breinniveau, dat gewoon bewegen daar een heel positief effect op heeft. En waarom verder? Nou, het is misschien het soort van, enerzijds, omdat het heel geautomatiseerd is, dus als ik aan het hardlopen ben, dan hoef ik niet na te denken bij het hardlopen en op de fiets al even min. Bij het zwemmen moet ik dat meer, maar bij hardlopen en fietsen niet. Dat gaat gewoon vanzelf. En dat betekent eigenlijk dat wat er dan gebeurt in je brein, hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar ik merk gewoon dat, en dat merk ik dus ook terug, dat bijvoorbeeld wetenschappers dat dan beschrijven, dat de beste ingevingen komen op dat soort momenten.
Ja, nou, ik herken dat zelf en ik kan me voorstellen dat iemand die nu luistert dat ook herkennen. Dat je inderdaad soms ineens een briljant idee of een oplossing krijgt voor een probleem waar je voor staat. Ja. Ik mag ook graag tijdens een werkdag even een lunch workout doen.
Precies.
En dat herken ik wel, Dat je dan ineens het probleem waar je die ochtend mee aan het werk was, kunt tackelen. Of dat je ineens de woorden krijgt voor je stuk wat je aan het schrijven was in die middag. En misschien is dat is ook een beetje mijn excuus om te zeggen, het is prima om even te workouten. Mm-hmm. Want het kan soms ook een soort van, hoe zeg ik dat? Dat je je bijna schuldig kan voelen voor de vele momenten van trainen, omdat je onderdeel bent van of een gezin, of werk, of sociaal leven. Mm-hmm. Maar dit zijn denk ik wel de whys, het waarom je dit ook doet. Ja. Natuurlijk, het is ook gewoon egoïstisch om te doen. En dat mag, laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Ja, je bent met jezelf bezig.
Ja. Ja.
Je bent bezig om zelf beter te worden.
Mm-hmm.
Maar als je het op die manier doet, vind je dat sporters dat genoeg doen? Op die manier ook hun sport beleven?
Nee, ik denk dat die narcistische kant zit er vaak. Het is een soort schuldgevoel. Van enerzijds het schuldgevoel dat veel mensen denk ik hebben. Ik laat mijn gezin in de steek of zoiets. En een soort drang van het moet. Of ik van wie ze dan ook maar moeten. Vaak ergens van zichzelf. En ergens willen mensen denk ik dan weer goed uitzien. Of willen ook een beetje fit zijn. Terwijl ze het misschien niet zo leuk vinden. Dus mensen denk ik dat soort motieven vaak om te gaan sporten of om te gaan trainen. Ik denk wel, hoe meer je dat bij jezelf weet te vinden, zoals we dat nu eigenlijk aan het onderzoeken zijn. Wat vind ik daar leuk in? En wat vind ik erin? Hoe meer mensen denk ik ook consistent kunnen gaan werken naar een manier om dit in te passen in hun dagelijks leven.
Ja.
En dat hoeft er natuurlijk geen 20 uur te zijn. Ik begrijp dat ik daarin exceptioneel ben. Maar het idee is wel hetzelfde, ja.
Ja, jij bent daarin exceptioneel. Bovendien, zelfs als je 3 keer in de week traint, ben je gemiddeld genomen vele malen meer aan het trainen bewegen dan een gemiddelde persoon. Maar dat neemt niet weg dat het wel degelijk iets voor je kan doen. Maar dat je dus ook verschillende motieven kunt hebben om te sporten of te bewegen.
Ja.
En dat de competitie er een van is, of jezelf beter maken, maar ook een gezondheidsaspect kan ook een prima motief zijn.
Ja,
maar wat dacht je van heel veel mensen die het voor een sociaal aspect doen?
Ja.
Voor de ontmoeting, met anderen, voor er even uit zijn. En dat is natuurlijk wel interessant. Van wat is nou mijn why? Waarom doe ik dit?
Ja.
En sta je daar wel eens bij stil? Dat het meer kan zijn dan alleen die likes op Strava. Ja. Of goed uitzien voor wie dan? Voor anderen of voor jezelf? Of... Jij in de voorbereiding hadden we het er even over. Jij noemde toen ook Lance Armstrong.
Ja.
Vrij extreem voorbeeld van hoe hij, zoals jij had gelezen, maar dat kun je misschien zelf uitleggen, een bepaalde drijfveer had, een motivatie om met zijn sport bezig te zijn, die misschien niet helemaal gezond was.
Ja.
En dan zeg ik dat misschien heel voorzichtig.
Ja.
Ja. Maar kun je eens uitleggen wat je daarmee bedoelde?
Ja, nou, laat ik eerst met Armstrong denken natuurlijk allemaal dan van niet gezond, dat hij aan de EPO en wat hij allemaal niet, bloeddonaties en dat soort dingen.
Ja, en even voor de luisteraar die Lance Armstrong niet kennen, dat is natuurlijk de voormalig zevenvoudig toerwinnaar voor fietsen in de Tour de France, die hem inmiddels helemaal zijn afgenomen vanwege zijn dopinggebruik.
Ja.
Lance Armstrong.
Ja.
Die overigens ook triatleet was.
Precies,
wou
ik net zeggen. En, en ook later, daarna nog wel is geweest. Ja, precies. Die heeft later ook nog wel triatlon gedaan. Ja, precies. En die was ook op zijn 16e was hij al echt heel goed in triatlon. Maar waar ik net mee begon. Het is bij Armstrong niet per se zijn bloeddoping of EPO gebruik of dat soort dingen. Want dat deed eigenlijk iedereen in die tijd. Zeg maar, of tenminste het halve peloton of zo. Maar hij was, denk ik, exceptioneel. Wou ik zo ook willen koppelen aan een ander citaat. Wat ik weet niet, het komt bij een ploegarts vandaan. En dat zei, de beste wielrenners hebben vaak een moeilijke jeugd gehad. En dat is bij Armstrong ook zo. Die is mishandeld en heeft bij zijn vader gewoond en dat soort ellende. Maar wat dat vaak in mensen los kan brengen, is dat ze... dat is wel een heftige opmerking eigenlijk. Maar dat soort van iets los kan brengen om echt alles ervoor aan de kant te zetten om de allerbeste te willen zijn. En dat heeft Armstrong natuurlijk gewoon... Ja, je weet niet voor niks 7 keer een Tour. Want hij deed natuurlijk met doping en EPO. Dat deed hij allemaal, maar dat deed ze allemaal. En hij was de beste. En dat kon hij, denk ik, omdat hij echt het hardst van iedereen kon trainen. En echt alles ervoor over had en alles ervoor kon laten en doen. Om de allerbeste te zijn van zijn generatie. Dat idee van zo'n moeilijke jeugd, wat dat met een mens doet... dat heeft denk ik te maken met een soort van balans die een mens heeft. En dat zou ik willen koppelen aan wat ik je noemde over Esther Perel. Dat een mens ergens de behoefte heeft aan het idee dat we geliefd zijn en geaccepteerd zoals we zijn. En anderzijds dat je wil uitdagen en dat je nieuwe dingen wil ontdekken. En een soort het verhaal in je leven wil schrijven, zeg maar. En ik denk dat als mensen naarmate mensen een slechtere jeugd hebben gehad, zitten ze vaak aan een van de twee kanten. En ik denk dus dat ze of heel veel behoefte hebben aan veiligheid, dan zijn ze eigenlijk gewoon heel angstig. Of ze hebben, nou inderdaad, zo tot op het narcistische af wat Armstrong had, denk ik. Het hoeft niet altijd narcistisch te zijn, dat kan zich op heel veel manieren uiten. Maar het idee van, ja, ik moet altijd, ik sta altijd aan, want het is nooit goed genoeg. Want dat hebben ze in hun jeugd gehoord. Het was ook nooit goed in de jeugd. De kant dat je ook geliefd bent als mens om wie je bent. Dat zal die nooit hebben ervaren. En ik denk dat elk mens daarin voor zichzelf... een soort hangt tussen... op welk moment ben ik nou oké, zoals ik ben, nu. Ook met wat er niet goed gaat. En op welk moment heb ik nou gewoon wel... weet ik dat ik oké ben, maar heb ik wel behoefte aan een nieuwe uitdaging. En dan ga ik iets nieuws proberen. Ga ik proberen daar goed in te worden.
Ja. Wat ik je hoor zeggen, is dat dus wat in je jeugd wel of niet goed is gehecht, misschien wel.
Mm-hmm.
Ook zo'n bekende term, hechting. Ja, mijn vrouw is daarop afgestudeerd. Dus thuis krijg ik er ook nog wel eens mee onder oren. Hechting, hoe jij als kind door je vader, door je moeder geliefd bent.
Ja.
En daarmee veilig gehecht bent.
Uh-huh.
Dat heeft eigenlijk dus invloed op hoe je later ook... je ontwikkelt. En in het geval van sport, dat dus invloed kan hebben op hoe jij je sport ook zou kunnen beleven. Met als voorbeeld een extreem geval van de Lance Armstrong. Maar kunnen we dat ook wat dichter bij huis brengen? Uh-huh. Van hoe zie je dat dan in, ofwel in je eigen leven of om je heen?
Uh-huh.
Hoe belangrijk dat is?
Nou, dat is natuurlijk een soort grondtoon die er eigenlijk altijd tussendoor zit. Dan ga ik toch een voorbeeld geven van mijn zoon. Toen ik deze theorie van Esther Perel, dat is een seksuoloog. Maar toen ik dat voor het eerst hoorde, in de week daarna zat ik met mijn zoontje in het Spoorwegmuseum. En het mannetje was toen 2 of misschien net 3. En we hadden samen een broodje gegeten daar. En toen was even verderop, stond er een van de oudste treinen van Nederland. Gewoon een oud houten ding, gewoon op een treinstel. En daar stond een trappetje op. En dan kon je met dat trappetje opklimmen en dan kon je erin. Kon je in die coupé. En wat er gebeurde was, ik was nog aan het eten en hij was al klaar. En hij zei van, papa, mag ik gaan kijken? Papa, die trein. Ik zei, ja, ga maar kijken. Dus hij liep er naartoe en hij zag dat ik hem in de gaten hield. En hij stond aan de voet van het trappetje zo bij die grote trein voor hem. Want dat was natuurlijk een groot ding. Omdat hij stond ernaast op het niveau van de rails, zeg maar. En toen zwaaide hij een beetje en ik zwaaide terug. Toen kwam hij weer terug naar me. Toen kwam hij eigenlijk weer even zijn bevestiging halen. En daarna dacht hij, hey, nu, ik vond het wel. Ik zei iets in de trant van, ja, was het mooi? Ja, dat is een grote trein, hè? Ja, ja, vond hij ook. Nou, en toen zei hij, mag ik weer gaan kijken? Toen ging hij weer kijken. En toen liep hij erop, toen liep hij naar die trein toe, liep hij het trappetje op, stond hij bovenaan weer te zwaaien, maar hij durfde er nog niet in. En hij weer zwaaien en toen dacht hij, nou, ik kom toch weer eerst terug naar papa. En toen was hij weer bij me, toen zei ik weer hetzelfde. Ja, dat is prima gedaan, jongen, je mag wel, ga maar kijken. Toen stuurde ik hem weer een beetje verder in dat geval. En de keer daarna ging hij in de trein. En toen kwam hij weer terug. En dat proces van enerzijds je veilig weten. En dan als je weer veilig weet, ga je een nieuwe uitdaging aan. En dat is denk ik wat er ook in training en ook als je dit soort processen, ja, die we verder kunnen bespreken over hoe ga je nou bijvoorbeeld routines in je dagelijks leven aanpakken. Maar ik denk dat dat de hele tijd speelt. Dat je als mens, als je weet van ik ben veilig en ik ben geliefd zoals ik ben. En dan helemaal door de mensen zo dicht mogelijk om je heen. Als dat goed zit en als je dat kunt ervaren, dan kun je dan op een heel ontspannen manier en op een, denk ik, goede manier, een duurzame manier bouwen aan, oké, maar waar ligt dan mijn volgende uitdaging? Want voor de mannetje, voor die kleuter, peuter was het nog, mijn zoon, was dat een kwestie van, durf ik wel in een treincoupé te stappen? Maar het is in andere gevallen, is dat misschien durf ik minder alcohol te gaan drinken, of durf ik stoppen met roken, of ga ik me committeren aan een sportvereniging, of aan een trainingsschema, of aan een bepaalde wekelijks met iemand afspreken dat we samen gaan trainen, zodat ik weet dat ik het doe. En dan kan iedereen zijn eigen dingen waar hij in wil groeien, of waarvan hij ziet van, ik zou een beter mens zijn als, of ik zou iets moois ontdekken en iets bereiken met mijn leven als ik dit ga doen. En tegelijkertijd ben je veilig.
En dat veiligheid, dus mensen om je heen die jou zien, die jou geliefd, het gevoel dat je geliefd bent, mm-hmm, geven. Mm-hmm. Dat kan een partner zijn, een vriend zijn, ja, een kind, precies, zijn. Je baas of je collega zou, ja, het zelfs ook kunnen zijn.
Ja.
Maar wat nu als je dat dus niet hebt? Kun je dan geen prestaties leveren dus?
Nee, maar dat heeft iedereen, denk ik. Alleen de vraag is, in welke mate? En dat, tenminste, dat is net als met dat veilig gehecht. Het schijnt dat 60% van de Nederlanders is veilig gehecht. Maar,
en wat is veilig gehecht?
Ja, nou daarom. Dat is precies. Dat zal je vrouw dan weer
weten. Ja, dan moet ik even bij mijn vrouw.
Nou, het eerste wat ik daar altijd aan denk is, ik vind het wat dichotoom. Het is zeg maar veilig of niet veilig. Want dat voorbeeldje wat ik net vertel over mijn zoon, dat is ergens krachtig in de zin dat dit voor hem denk ik een veilige manier was. Hij kon de hele tijd mij zien. Dat was eigenlijk, ik wist, er is geen groot gevaar voor hem. Hij kan misschien van dat trappetje afvallen, maar dat is 1,5 meter hoog. Nou ja, dat mag. Dat vind ik geen groot gevaar. En voor de rest was hij de hele tijd in controle en kon hij meteen naar me terug. Maar er zijn natuurlijk legio momenten dat het voor hem onveilig is. En dat hij iets moet doen of iets, dat hij toch ergens valt of dat ik het niet gezien heb. Of dat hij ruzie met zijn broers en dan krijgt hij toch een klap. Dus die jongen, ik hoop uiteindelijk dat je zou kunnen concluderen, hij is veilig gehecht. Maar ik denk dat het bij elk mens zo gaat. Je krijgt ook gewoon dingen in het leven mee dat je, die niet veilig zijn en die niet oké zijn. Maar ik denk dat een mens daarmee kan dealen als soort van de grondtoon wel veilig is. Maar de vraag is of ik nou helemaal je vraag mee beantwoord heb.
Ja, want de vraag is denk ik, hoe ga je om als je dus niet die basis hebt? En misschien ook nog steeds niet hebt, dat je wel, het is namelijk afhankelijk van een extern iemand of bron of iets. Ja, dat jouw
jeugd, denk ik.
Ja, ja. Nou ja, dat. Maar ik denk als je dan niet veilig gehecht bent, mm-hmm, als kind, kan je nog steeds wel je ontwikkelen, zeg maar. Ja, ja. Alleen gaat het veel moeizamer, omdat je dat fundament uit je jeugd mist.
Ja.
En dan is mijn vraag eigenlijk, van wat is jouw advies? Of hoe zou je dat willen meegeven aan mensen die dat misschien niet hebben gehad in hun jeugd? Uh-huh. Of misschien wel hebben gehad in hun jeugd, maar niet meer ervaren als volwassenen.
Uh-huh.
Omdat je ook aangeeft dat wel heel belangrijk is om op goede keuzes te kunnen maken. Ja. En om ook te presteren.
Ja, Ja. Een moeilijke vraag. Hoe kan je nou een ander mens vertellen dat hij uiteindelijk geliefd is? Zeg maar, zoiets. Dat zit er dan voor mij onder. Ik kom een beetje uit bij Henry Nouwen. Bij Eindelijk Thuis van Henry Nouwen bijvoorbeeld. Dat soort teksten, dat soort dingen resoneren dan een beetje bij me.
Wat is dat, Henry Nouwen?
Henry Nouwen, ja, dat is een goede vraag. Henry Nouwen is een jezuïet, kwam ik laatst hierachter. Maar dat is een priester. En hij is inmiddels een jaar of 20 geleden is hij overleden, geloof ik, zoiets. En die heeft een mooi boek geschreven over wat zelfs in Amerika echt door Hillary Clinton en weet ik het wat gelezen is. Nou, je moet maar de ongelooflijke podcast over hem luisteren, want daar is ook een keer een over geweest. Maar de basisgedachte is denk ik dat je als mens, dat is waar Henry Nouwen denk ik het vaakst bij terug uitkomt. Je bent als mens uiteindelijk geliefd. Dus het maakt niet uit wat je doet, het maakt niet uit hoe je eruit ziet, het maakt niet uit alle dingen die je uiteindelijk alleen maar de buitenkant zijn, het maakt niet uit. En want je bent geliefd, zegt hij dan, omdat hij gelooft in God en in dat we als mens uiteindelijk kind van God zijn. En inmiddels ben ik zelf agnost, maar ik vind nog steeds de tekst en het resoneren daarvan, vind ik dat doordringt uiteindelijk het hele leven onbewust. Dat ik uiteindelijk weet, als het niet lukt of als het niet goed gaat, nee, maar uiteindelijk weet ik ben geliefd. En dat gun ik eigenlijk elk mens. Omdat ik denk dat dat heel krachtig is en uiteindelijk waar is. Dat ik ook als mens tegen een ander mens zou willen zeggen, jij bent de moeite waard. Zeg maar, die zin tegen elke luisteraar. Misschien is dat dan wat ik uiteindelijk tegen elk iedereen die dit weer hoort kan zeggen. Ja, jij bent geliefd.
Dat is wel een hele mooie gedachte.
Want uiteindelijk sta je anders met lege handen. Ik kan dat alleen natuurlijk vanuit mezelf zeggen. Ik kan niet zeggen, ik hou van jou.
Nee, precies, want dat is dan misschien wat je zou willen doen.
Maar dat gaat niet. Precies, ik ken de luisteraar niet. En dan nog weet ik, nee, dus dat gaat niet. En dat is ook, als professional kan dat niet. Als dokter merk ik dat ook wel eens. Dat je ergens een beetje naast mensen wil gaan staan. Maar ik kan natuurlijk niet, ik kan die rol niet nemen. Dat moet ook professioneel blijven. En dan kan het gewoon niet. En als ik dat kan ik tegen mijn vrouw en mijn kinderen zeggen. En ik hoop dat elk mens het af en toe hoort. Van mensen die er wel echt op die zin als je geliefden, als je naasten kunnen zijn. Maar ik zou wel willen zeggen, ik denk dat je als mens mag geloven dat je geliefd bent zoals je bent.
Ja, en je zei van jezelf, ik ben agnost. En toch kan je dat wel zo zeggen. Hoe? Het is nou best wel een christelijke boodschap misschien wel. Je bent geliefd.
Mm-hmm.
Je bent geliefd door God, zei je.
Mm-hmm.
Ik zou mezelf christen noemen. Een volgeling van Jezus die elke dag liet zien eigenlijk in de praktijk wat het betekent om geliefd te zijn. En om liefde weer door te geven.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat dan als agnost? Hoe kan ik als niet-gelovige toch die diepe waarheid van je bent geliefd een plek geven?
Zo absoluut is het vaak niet meer. Ik weet niet of ik daar moet beginnen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben natuurlijk wel ben in heel veel dingen ook wel een gereformeerde jongen. Want ik heb daar mijn hele jeugd op een prettige manier in een gereformeerd vrijgemaakte kerk geleefd. Daar ook verder niet zoveel rancune. Maar uiteindelijk zit... Ik denk dat dat dus onbewust wel heel veel van mijn denken en voelen hierin uiteindelijk dat daar aan ten grondslag ligt of zo. Misschien zou je me, dat zo heb ik het laatst eens bedacht, misschien zou je me een soort van gereformeerde agnost moeten noemen. Maar dat kan ook weer niet. Dat gaan natuurlijk alle gereformeerde nekharen bij iedereen die nog wel echt gereformeerd en christelijk is, zeg maar, of die in God gelooft. Maar laat ik zo zeggen, die manier van kijken naar de mens die vanuit zo'n perspectief als Henry Nouwen daar mooi beschrijft, die doortrekt denk ik wel heel erg de manier waarop ik ernaar kijk. Maar ik zit uiteindelijk op het, ik noem het mezelf agnost, omdat ik denk die vraag naar God is te groot voor mij als mens. Die kan ik niet beantwoorden, laat ik het zo zeggen. En ik zou daar een soort van eerst een antwoord op willen of zo. Dus, maar goed, dan gaan we heel ver terug naar mijn why. Maar...
Ja, en misschien doordat ik een vraag stel van wat is dan agnost, is ook weer een soort label plakken op
hoe
je dan geloven zou moeten of kunnen.
Ja.
Jezelf eigenlijk zou moeten definiëren. Terwijl is dat eigenlijk wel belangrijk. is die vraag wel relevant. Wat is het dan? Ja. De manier waarop jij het toepast, uh-huh, misschien wel veel interessanter.
Ja, ja,
ik voel precies mij en weet mij geliefd.
Ja.
Ik noem dat misschien God. Een ander noemt dat, ja, vader.
Precies.
Een ander noemt dat de bron.
Ja, ja.
En weer een ander die ziet dat in de natuur. Of die ziet, ja, dat in een ander. Nou ja, misschien is dat voor nu even helemaal niet zo interessant. Maar dat je beseft, er is wel iets meer of zo. Er is buiten jou, extern, is er iets of iemand die jouw waarde eigenlijk bepaalt. Jouw liefde geeft.
Ja.
Ik geloof dat wel.
Ja,
en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is.
Dat blijft natuurlijk met liefde ook. Want dat kun je uiteindelijk ook niet. Het heeft ergens iets transcendents. En het is tegelijk, denk dat elk mens dat wel ervaren heeft.
Ja.
Misschien moet ik daar dan, is dat nog een deel van het antwoord net op die moeilijke vraag. Want ik vind het echt een moeilijke vraag. Hoe beantwoord je dat? Waarom kan ik zeggen dat ik denk dat elk mens zich geliefd voelt? Misschien wil ik nog een stukje grijpen naar het idee van, maar als elk mens weet wat liefde is, omdat hij dat wel eens gevoeld heeft, dan mag je dat ook voor jezelf voelen. Nou, zoiets. En dan hoef ik ook niet, begin dan maar bij dat je dat zelf wel eens gevoeld hebt. En ga van het daaruit heen. Maar als ik dat ook voor mezelf mag voelen, van ik ben echt oké, want het is fijn om mij te zijn. En ik denk dat andere mensen vinden het ook fijn dat ik er ben. Nou, dan ga je van het daaruit kijken, wat ga ik in de wereld doen?
Nou, dat is wel een mooie afsluiting misschien voor deze podcast.
Nou.
Bedankt.
We zijn wel de diepte ingegaan zo, ja.
Nou, dat kun je wel zeggen.
Ja, precies.
Start with the why. Waarom ben jij bezig met de dingen die je doet? En pas dat eens toe op triathlon, sport, duursport, wat je maar aan het doen bent. Bedankt. En ik hoop je gauw weer te zien.
Ja, graag gedaan.